Goedemiddag. Heel hartelijk welkom in deze huwelijksdienst van Huub en Elise. Zometeen komt de bruid binnen, maar ik vind het altijd leuk om aan het begin even de bruidegom ook centraal te staan. Ziet hij er niet mooi uit? Ja, hè? Zo heb ik hem nog nooit gezien. We gaan zometeen een heel mooi lied horen van Noel Polstucki, de Wedding Song. En als u dat lied hoort, wil ik u eigenlijk vragen om te gaan staan. En dan ergens tijdens dat lied, ergens aan een van de ingangen, komt de bruid met haar vader binnen. De suspense groeit. Zullen we gaan staan? Welke kant je mag zitten vandaan?
Eerst aan mijn vaders kant.
Die wist je niet.
Ja, en daarna de school.
U mag blijven staan. Dan gaan we samen de dienst aan onze Heer opdragen. En daarna zal ons aanbiddingsteam ons voorgaan om ook samen hem te aanbidden. Mag ik jullie eerst voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we zijn intens dankbaar voor deze dag en voor dit spel. Heer, ze zien er prachtig uit. En het verlangen van hun hart, Heer, we danken u daarvoor. We danken u bovenal dat wij samen met hen voor uw troon mogen komen. Dat intense verlangen en die grote belofte die daarbij hoort, dat ze die niet alleen voor af te sluiten, maar dat we samen met u deze weg op mogen gaan. En dan bidden we u, Heer, wilt u deze dienst ons samen zijn vullen met uw aanwezigheid. U zegt in uw woord, waar twee of meer samen zijn in mijn naam, ben ik in hun midden. En we bidden u vandaag, vervul die belofte aan ons, Heer. Wees in ons midden door uw Heilige Geest. En wilt u ons leiden in onze aanbidding, in ons verstaan van uw stem. En wilt u uw zegen op deze dag en op deze dienst leggen. In Jezus' naam. Amen.
Hallo allemaal. We gaan een paar liederen zingen. Zingen zonder pauze, zeg maar, dat er geen dingen tussendoor vertellen of aankondigen, dat is gewoon achter elkaar. En we zijn daar met verschillende mensen met verschillende achtergronden, verschillende kerkelijke achtergronden, en ik nodig u uit om gewoon uzelf te zijn in ja, hoe u zingt en hoe u de liederen zingt, staat, zittend, handen, met uw handen in de lucht, voelt u zich vooral vrij en om ook bij God te komen zoals we zijn. Ja, laten we samen als zijn kerk hem de eer toezien.
U maakt ons heen, u laat ons bestaan. Sing like that.
Het is ook zo'n kleintje. Ik wil jullie allen nogmaals heel hartelijk welkom heten. Het leek mij gepast om dat te doen nadat we voor de Heer gezongen hebben. Hem hebben welkom geheten, hem hebben toegezongen vanuit ons hele hart. Maar in het bijzonder wil ik graag even drie opa's en oma. Opa Guttrink, oma Dekker, opa en oma Budding, opa en oma Van Dam. Hartelijk welkom heten. En jullie allemaal als familie, vrienden, collega's waarschijnlijk, gemeenteleden. Ik hoop dat je je thuis voelt in deze dienst. En dat je alles niet alleen volop met hen mag meebeleven. Maar dat je zelf ook iets mag beleven van wat God zelf voor deze dienst wil betekenen. We hebben het in de voorbereiding van deze dienst heel erg gehad over wat is het huwelijk nou eigenlijk. En een van de teksten die voorbij kwam. Een van mijn favorieten als het om het huwelijk gaat, is dat het misschien wel gaat om een drievoudig snoer. Een touw wat uit twee strengen bestaat, zegt prediker, is stevig, maar kan gebroken worden. Maar als er drie strengen in zitten, dan is het heel moeilijk om dat nog uit elkaar te trekken. Zij zijn, zou je kunnen zeggen, twee strengen. En wij geloven dat God zich aan een huwelijk wil verbinden. En dat het daarmee een drievoudig snoer wordt. Wat helemaal niet makkelijk meer verbroken kan worden. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd, dat drievoudige, dat gaat niet alleen maar over de verticale relatie met God, zou je misschien mogen zeggen, maar ook over de horizontale relaties. Jullie, als getuigen van hun huwelijk, getuigen van hun jawoord, zijn voor hen ook heel erg belangrijk. Zij hebben jullie ook nodig om dit waar te kunnen maken, om aangemoedigd te worden, om af en toe bij de les gehouden te worden. Dus ook om die reden heet ik jullie welkom, want jullie zijn belangrijk voor dit echtpaar. Dus ik hoop dat je je nu heel belangrijk voelt en goed voelt. Ik wil samen met jullie een aantal dingen uit de Bijbel bekijken. En eens kijken of ik deze aan de praat krijg. Ik heb daar wat PowerPoint sheets bij gemaakt. Dat helpt soms om even te goed het in je hoofd te hebben en goed mee te kunnen maken. De trouwtekst die Huub en Elise op de kaart hadden gezet was uit 1 Timotheüs 1 vers 14. De genade van onze Here is zeer overvloedig. Met geloof, met de liefde in Christus. En ik, waar ik die tekst hoor, dat krijg je, dat is een soort van trouwdiensten gevolg. Hè? Dan moet ik altijd automatisch denken, hé, er ontbreekt er een. Geloof en liefde, maar het was toch drie. Geloof, hoop en liefde. Waar kwam die ook alweer vandaan? 1 Korinthe 13, superberoemd, heel vaak over gepreekt in trouwdiensten. Nou, ik ga daar niet uitgebreid over preken, maar ik denk wel dat dat een ding is wat kan helpen. In 1 Korinthe 13, daar staat dit op deze manier, het laatste vers. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En dan zie je dat die twee die in 1 Timotheüs 1 genoemd worden, die staan aan de buitenkant. En daartussen staat die ene ontbrekende. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze drie is... Ja, dat zegt Paulus tenminste. Ik ga vandaag proberen jullie te overtuigen dat een andere ook heel belangrijk is. Misschien wel belangrijker. Maar het hangt er maar net vanaf hoe je kijkt. Wie ben ik om Paulus te weerspreken? Maar goed, om een punt te maken. Om iets mee te geven aan jullie wat je nooit meer vergeet. Dit is een waar schip. En dit is een bouwpakket. Een kwart tonner noemen ze het. Ik hou van zeilbootjes. Ik zeil graag. Wij hebben een scheepje wat van staal is. Maar ik ken een aantal mensen die hebben zo'n bouwpakket gekocht. Dat is niet zoiets, hè, zoals je, wat je op de kast of in de kamer kunt zetten. Maar dat is echt een schip van meters lang. Waar je het hele complete bouwpakket, alle planken op maat gezaagd voor kunt kopen. En dan kun je het zelf in elkaar zetten. En hoe kom ik hier bij dit beeld? Ze spreken wel eens over een huwelijksbootje. En in het huwelijksbootje stappen. En ik vind dat eigenlijk op een bepaalde manier een fascinerende uitdrukking, omdat ik van bootjes hou. Maar ik dacht, ja, eigenlijk is het niet zo, hè. Je stapt niet zomaar in je bootje, je bouwt het bootje. Je moet ermee aan het werk. Van nu af aan begint het bouwproces. Of eigenlijk, het is al heel lang bezig. We hebben niet voor niks al die huwelijksvoorbereidingsgesprekken gehad. Als het bouwpakketje af is, dan ziet het er zo uit. Ongeveer op papier dan, hè. En dan zie je een beetje wat de maat is door dat meneertje daar voorop. En als hij zeilt, dan zie je ongeveer dit. Dit is ook een waarschipje. Je ziet die W in het zeil. Het is zelfs een wedstrijdscheepje. Er staat een wedstrijdnummer in het zeil. Dus dat is echt een stel mensen die er enthousiast mee kunnen zeilen. Goed, daarom even deze analogie. Waarom even deze analogie? Met dat bootje kan ik je iets uitleggen over hoop. En dat is mijn thema voor vanmiddag. Want ik heb heel wat op het IJsselmeer gezeild en op het Markermeer. En soms dan zie je van dit soort luchten aankomen. En als je dan een hele ervaren zeiler bent, dan denk je, ach, daar draaien we onze hand niet voor. Maar ik weet nog dat ik dat het eerste keer meemaakte en dat de hoop maar in de schoenen zonk. Dat ik dacht, hoe houden we ons bootje heel? En ons bootje is toch aardig wat groter dan zo'n waarscheepje. Maar hier zie je hem gaan met het weetje in het zeil op zo'n grote plas, met zo'n dreigende lucht. Ziet het er eng uit. Hoe gaat dit? Hoe moet dit? En hoe voorkom je dat je zo eindigt met je waarscheepje? Even een paar zeiltermen. Als het niet goed gaat met het scheepje, als het zeil kapot gaat en de motor doet het ook niet, dan gebeurt er in eerste instantie, je zinkt niet zomaar, je ligt niet zomaar op zijn kop, maar je drijft wel weg. En uiteindelijk drijf je naar de wal waar de wind naartoe blaast. Dat heet de lagerwal. En als je dan niks kunt doen omdat je geen aandrijving hebt, dan is het leuk dat je roertje doet, maar je kunt nergens heen, want je gaat niet vooruit. Dan kom je op lagerwal terecht. En dat is met dit scheepje gebeurd. En ik kan je verzekeren dat dit niet goed is voor een houten scheepje. Ik kan je ook verzekeren dat dat niet goed is voor je huwelijksbootje. Je wilt niet aan lagerwal belanden. Je wilt druk op het roer houden. Dus, als het zover komt dat je in een storm verzeild raakt, dan zijn er eigenlijk een aantal dingen die je moet doen. Het eerste wat je moet doen, dat zegt Marjan dan altijd tegen mij, Menno, doe iets, bedenk iets. Hoewel, we hebben deze situatie gelukkig nog niet zo meegemaakt, maar ik moet dan met een plan komen. En je zou kunnen zeggen, dat plan dat lijkt op geloof. Want als ik iets verzin, iets bedenk, waarvan ik niet zeker weet of het gaat werken, dan gooi ik het weer aan de kant. Ik doe iets waarvan ik, of ik bedenk iets waarvan ik denk, dat gaat helpen. Dat is het goede plan. Dat gaat ons redden. Op deze manier komen we eruit. In dit geval, als je dus een bootje hebt zonder zeilen, de zeilen zijn misschien gescheurd en de motortje doet het niet meer, dan haal ik het anker. Dat is een goed plan. Met een anker kan ik voorkomen dat er ergere dingen gebeuren. Stap 2, bedenken is leuk, maar dan moet je het ook doen. Doe iets. Meestal begint Marjan bij doe iets, als er paniek is, maar dan moet ik eerst nog bedenken. En totdat ik iets bedacht heb waar ik in geloof, kan ik nog niks doen. Maar dat doen, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk de hoop. Heel apart is die tekst in Hebreeën 1. Geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Als ik de zee opvaar, of de lucht invlieg met een vliegtuig, er komt een moment, dan zie je niks meer. Geen land meer, links, rechts. Hooguit misschien wat sterren als je 's nachts vliegt, of de zon ergens aan de horizon. Waar zit je dan? Je vliegt dan op een kompas. En een kompas is een voorbeeld van hoop. Je hoopt dat het kompas de goede richting uitwijst. En omdat je dat gelooft, vlieg je die richting uit. Begrijp je het, hoe ze met elkaar werken? Stap 3 is dan ontdekken dat het werkt. En omdat je op een gegeven moment ontdekt hebt dat het werkt, ben je blij met dat anker. In mijn geval met mijn bootje. En doe ik het de volgende keer weer. Ik hou van mijn anker. Liefde. Geloof, hoop en liefde. Begrijp je ze? Goed. In het geloof, er is iets mis. Er is iets aan de hand. We kunnen op een of andere manier samen op dit moment elkaar even niet vinden. Of er komt iets op ons af en we weten allebei niet precies hoe kom je hier doorheen. Of we vinden het allebei eng. Of vul het maar in. Wat is dan geloof? Wat is die stap? Bedenk iets. Wie kan mij helpen? Wie geloof ik dat mij kan helpen? Ik zou naar mijn buurman kunnen gaan, maar kan die mij echt helpen? Nee, geen goed plan. Aardige man, maar ik kan naar de voorganger gaan. Kan die mij helpen? Of de dominee? Of mijn vader, mijn moeder? Op een gegeven moment denk je, hier geloof ik in. Dat is een goed plan. Dan ga je het doen. Tweede stap. En als het werkt, als het goed gaat, dan kom je daar vaker. En ik denk uiteindelijk dat dat is waar de Bijbel het over heeft. Geloof, hoop en liefde. En om die reden, zegt Paulus uiteindelijk, de meeste van deze is de liefde. Omdat op het moment dat je ontdekt van, hé, ik hoop op God. Ik ga naar hem toe. En ik blijk niet beschaamd te worden. Ik blijk inderdaad steun te vinden. Ik blijk inderdaad hulp te vinden. Dan groeit waardering. Dan groeit liefde. Dan groeit vertrouwen. Dan groeit toevertrouwen, zou je kunnen zeggen. Op dezelfde manier als dat je dat naar elkaar ook gaat meemaken. Als je zegt, joh, wil jij vanavond koken? En hij kookt verschrikkelijk. Dan vraag je dat niet meer. Kookt hij geweldig, dan hou je niet alleen van zijn maaltijden, maar ook van hem. Een raar voorbeeld is dat eigenlijk. Waarom zou hij nou moeten koken? Nou. Hebreeën 6. Oh, ik ga iets te snel. Daar staat deze tekst. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Dan heb je weer hoop. En daar komt die. Haar hebben wij als een anker voor de ziel. Mooi, hè? Dat veilig en vast is. En dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester, geworden in eeuwigheid. Dit is zo'n anker. Dit is een echte. Zo'n anker hebben wij niet aan boord. Dan zou meteen de voorplecht zinken. Dit is een zeeanker van een flink schip. Maar dan heb ik een vraag. Ja, wat is er mis met dit anker? Wat is er mis met dit anker? Elise, als je het weet, mag je het ook zeggen. Er klopt iets niet. Er zit geen boot aan vast. Je zit wel dichtbij. Wat ik bedoel is dit. Op het moment dat ik bedenk aan boord, ik geloof in het anker. Ik heb twee ankers en op het ogenblik is het zo dat het anker wat voor op ons bootje zit, dat zit aan een lier en die doet het niet. Dus die kan ik niet uitwerpen. Dan ga ik naar beneden, heb ik nog een anker. Loodzwaar, ik til het naar boven, ik stap aan de rand van de kuip en ik gooi het overboord. Dan heb ik wel hoop en geloof, maar toch gaat er iets mis. Wat? Er zit geen touw aan vast. Dat is een belangrijke, die moet je niet vergeten. En ik denk dat dat het beste symbool is van waar het om gaat, met hoop. Drie dingen zou je kunnen zeggen staan daarvoor. Als hoop een anker zou zijn voor je ziel, dan is het leuk om zo'n anker te hebben en om het uit te gooien. Maar als je de touw er niet aan vastmaakt, en als je het touw niet aantrekt, niet stevig in handen neemt, dan heb je niets aan dat hele anker. En dan is de hoop een hoop die gaat vervliegen. Die scheepje drijft nog net zo hard naar de lage wal. Dat touw, de hoop zou je kunnen zeggen, dat is het vastpakken van waar je in gelooft. En dan trekken aan dat touw waar je in gelooft. Als dat de hoop een anker is van de ziel wat reikt tot in het voorhangsel, dan betekent dat dus dat je trekt aan een touw wat helemaal tot in de hemel, tot voorbij het zichtbare, tot aan de troon van God reikt. En je rukt eraan. En ik ben altijd benieuwd, waar zit dat touw aan vast? Als Hebreeën daar zo over spreekt. Maar het zit ergens aan vast, waardoor de aandacht getrokken wordt daar. Daarom staat het zo in Hebreeën, ben ik van overtuigd. Dus op het moment dat jullie die hoop nodig hebben, op het moment dat je hopeloos bent, gooi niet je anker overboord, maak het touw vast, grijp het en trek eraan. Dat is de kern van hoop. Waar komt dat touw vandaan in de Bijbel? Dat is ook een heel mooi beeld. Er zijn twee plekken, vond ik heel bijzonder, waar je dat ziet. Ten eerste de hoge priester in de Bijbel. Eén keer in het jaar, op grote verzoendag, ging hij het heilige der heiligen binnen. De plek waar dat touw in Hebreeën ook naartoe verwijst. Alleen dat heilige der heiligen was een afspiegeling van het echte heilige der heiligen. Die hoge priester ging daar binnen en de heerlijkheid van God was daar. Die was daar zodanig dat toen die tempel gemaakt werd en ingewijd werd door Salomo, dat als de priesters en de levieten die daar bezig waren met hun instrumenten, met hun dienst, die konden niet blijven staan. Zo sterk was Gods aanwezigheid daar, dat ze of omvielen of vluchten. Die priester die ging dus met groot ontzag dat heilige binnen. En die priester, volgens overlevering, had een touw aan zijn enkel. Want niemand anders mocht dat heilige de heilige binnen. En er hingen aan de onderkant van zijn gewaad belletjes. Dat kun je letterlijk lezen in het Oude Testament. Staat daar beschreven hoe dat gemaakt werd. En als ze dan op een gegeven moment zich afvroegen, waar blijft de priester toch de hele tijd? We horen ook geen belletjes meer rinkelen. Gaat het wel goed met hem? Is hij misschien onwel geworden? Dan ging niemand naar binnen, maar dan trokken ze aan het touw. Dat touw was in die zin de hoop om te overleven voor de hoge priester, zou je kunnen zeggen. Heel apart beeld, maar wij hebben ook een hoge priester. En die hoge priester wordt nooit onwel. Ik denk dat als jij aan het touw van het anker van de hoop trekt, dat hij iets aan zijn voet voelt in het heilige der heiligen. Waar hij zit op de troon. Dat hij denkt, wacht even, wie trekt hier aan? Dat hij even terugtrekt en dan hoort hij het wel. Nog een beeld. Rahab van Jericho. De verspieders van het volk Israël komen voor het eerst in het land Egypte. En ze komen bij Jericho, of eigenlijk de tweede keer, neem die kwalijk. En ze komen bij Jericho en dan zijn ze in de stad en dan worden ze ontdekt. Er gaat het gerucht dat er verspieders in de stad zijn. Men gaat op jacht naar die verspieders en dan komen zij op de muur van de stad bij een huis. Een hele dikke muur waar huizen op stonden. En dat huis blijkt het huis van een foute vrouw, een hoer te zijn. Maar die geeft ze wel onderdak. Deze vrouw die heeft op een of andere manier in de gaten dat er iets bijzonders aan de hand is. En zij besluit deze mannen te verbergen en daarna te helpen ontsnappen. Dat doet ze door middel van een touw. Dat legt ze over de muur heen en ze laat de mannen daaraan naar beneden zakken. Die mannen zeggen, omdat je dit voor ons gedaan hebt, zullen wij voor jou bij God pleiten. Hang dit touw weer uit als we terugkomen. En als de touw er hangt, dan zullen jij en de mensen in je huis zullen gered worden. Dan is er genade voor je huis. Dus dat touw opnieuw was de hoop van Rahab. Haar gebed tot God zou je kunnen zeggen. En het bijzondere van Rahab is dat hoe slecht haar afkomst ook was, zou je kunnen zeggen. Of hoe slecht haar leven misschien ook was in de ogen van ons. Ook in de ogen van het woord van God. Zij staat genoemd in het voorgeslacht van de Heer Jezus zelf. Waarom is dat? Omdat hij dat soort dingen toch eigenlijk misschien niet zo erg vindt. Nee, ik denk dat het daar helemaal niet over gaat. Zij staat er omdat haar leven en haar handelen op dat moment perfect symbool staan voor dit. Geloof, hoop en liefde. We kennen allemaal dat kettingje wel, denk ik. Dat bedeltje wat je kunt kopen. Het geldt een beetje hetzelfde voor. Het is een mooi bedeltje als je dat ooit voor de koopt. Mooi. Je kunt hele mooie versies, dit vind ik nou niet de meest charmante, maar goed, het was het mooiste plaatje wat ik kon vinden. Maar stel dat je dat mee naar huis brengt, zonder kettingje, dan kan ze het niet dragen. Voel je hem? Het is steeds iets, geloof, hoop en liefde zijn geen abstracte begrippen. Dat is actie. En met name de hoop is de actie waarmee het geloof werkelijkheid wordt. Dan pak je touw beet, dan trek je. Dan grijp je het vast. Dan word je gered. Nog één keer terug naar je tekst. Jullie tekst. 1 Timotheüs 1 vers 14. De genade van onze Heer Jezus, van onze Heer, is zeer overvloedig. Met het geloof en de liefde van Christus Jezus. Geloof. Ik denk dat dit anker werkt. Liefde. Ik heb gemerkt dat het werkt. Ik hou van dit anker en ik hou vooral van de voet waar het aan vast zit. Hoop, geloof en liefde, die werken. Ik trek aan het anker, touw. En ik krijg respons. Omdat jij hoopt op genade, trek je eraan. En dan vind je gehoor in Gods heiligdom. En het voorkomt dat je op de klippen loopt. Nog één beeld tot slot. Ik hou van plaatjes, die vergeet je niet zo makkelijk. In de kapel van onze gemeente, zijn jullie regelmatig geweest, heb je wel eens gemerkt dat daar een klok hangt, zonder klepel. Heb je wel gezien, hè? Naast de trap naar boven, daar hangt die klok, maar als je kijkt, je kunt er niks mee. Er zit geen klepel in. Hoop is de klepel van de klok, zou je kunnen zeggen. Zonder die hoop is die klok prachtig. En ik kan erin geloven dat hij een prachtig geluid gaat maken. En dat iedereen het zal horen en dat het dat ze daarna allemaal naar de dienst komen. Maar zonder klepel en touw. En zonder mijn pakken van de touw. En zwaaien aan de klepel. Werkt het niet. Dus als geloof is als het touw van het anker. Is het ook als het de klepel van de klok. Zelfs al zou die klepel er hangen in de kapel. Zonder dat jij aan het touw trekt en hem beweegt. Hoort nog steeds niemand het. Dus mijn beden voor jullie huwelijk is dat je nooit vergeet dat een drievoudig snoer niet alleen maar een mooi beeld is, maar dat het een dagelijkse actie is. Dagelijks denk ik dat het jullie de uitnodiging voor jullie geldt om aan de klepel te zwengelen, om geluid te maken, om te trekken aan het touw en Jezus te laten merken: Heer, wij hangen aan u. We geloven dat dat veilig is. We houden van deze oplossing. Want we weten dat we daarmee verder komen. Dat we daarmee niet op de klippen komen. Dat we daarmee veilig zijn in ons huwelijk. En je zult het nodig hebben. Ik weet het uit ervaring. En dan is het heel goed om dat te hebben. Amen. Die vergeten ze niet meer, denk ik. Goed. We gaan nog een lied zingen. Psalm 68, vers 10. En dat gaan we staande doen. Om weer even de benen te strekken. En onder begeleiding van het orgel. Zullen we gaan staan? Blijven staan. Jullie mogen zitten hoor. We hebben in de voorbereiding op dit huwelijk een aantal malen bij elkaar gezeten. En met name ook om na te denken van waar gaat dit precies over. En waar jullie allemaal getuigen zijn van hun ja-woord, leek het ons ook goed om samen even stil te staan bij waar zeggen ze nu ja op. Zodat als zo meteen dat ja klinkt, en dat gaat tweemaal klinken. De eerste keer op deze huwelijksformulieren. En de tweede keer op hun trouwbelofte naar elkaar. Maar eerst even de check. Hebben we het over hetzelfde? Ik ga het jullie voorlezen. De instelling van het huwelijk. We zijn hier bij elkaar gekomen rondom Huub en Elise. Om samen met hen Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Als gemeente van Christus Jezus belijden wij dat het huwelijk door God is ingesteld. Als een verbond voor het hele leven. Het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw, door God bedacht. En de Heere Jezus Christus bevestigt dat als hij zegt, ze zijn dan niet langer twee, maar één. En wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. In de Bijbel wordt de eenheid tussen man en vrouw vergeleken met de eenheid van Christus en zijn gemeente. God wil daarom met jullie een levenslange eenheid vormen om in voor- en tegenspoed samen met hem sterk te staan in jullie relatie. Wanneer jullie zometeen je verbond sluiten in de naam van de Heer Jezus, beloof je elkaar als man en vrouw liefde, trouw, hulp en toewijding te geven. En om samen te zoeken naar zijn wil voor je leven. En elkaar de ruimte te geven om die wil te ontdekken. Zodat jullie beiden in je identiteit in hem kunnen blijven groeien. En als je in je huwelijksleven tegenspoed of verdriet meemaakt, dan mogen jullie vertrouwen op de hulp van God, die zelf het huwelijk heeft ingesteld en de bron is van alle liefde. Liefde die een diepgaande, toenemende en voortdurend vernieuwende daad van de wil is, onder de leiding van de Heilige Geest. Omdat jullie in het huwelijk zullen leven onder Gods beloften en naar zijn bedoeling, is het belangrijk dat je weet met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld. Dat doel is dat jullie, Huub en Elise, in liefde verbonden een echte eenheid zullen vormen. Jullie horen bij elkaar, zijn er voor elkaar, niet alleen om vreugde te hebben in de ander, maar ook om elkaar in alles trouw te steunen en te helpen. En het doel is ook dat jullie, Huub en Elise, als instrument in de handen van de Schepper jullie naasten zullen dienen. Wanneer jullie de zegen van kinderen geschonken wordt, vorm je ook een christelijk gezin, een bouwsteen voor de gemeente en voor de samenleving. Ontvang daarom allen die onder jullie dak gastvrijheid vinden met liefde, zoals de Heer Jezus dat heeft voorgedaan. En het doel van het huwelijk is dat het geschenk van seksualiteit binnen het verbond van jullie huwelijk heilig, veilig en in vreugde en dankbaarheid kan worden beleefd. Ook is het belangrijk dat jullie weten in welke verantwoordelijkheid God jullie heeft geplaatst. Huub, heb Elise lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Zoals Christus het hoofd van de kerk is en zich volledig inzette voor haar, zo ben jij het hoofd van je vrouw, om haar vol liefde te dienen en te leiden en te beschermen en om jezelf voor haar op te offeren. Elise, God heeft je aan Huub als gegeven zoals de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heer lief heeft, hem dient, volgt, zo mag jij je man lief hebben, hem helpen, respecteren. Overeenkomstig Gods bedoeling zullen jullie beide, Huub en Elise, trouw en toegewijd zijn aan elkaar. In vertrouwen op God zullen jullie goede zorg besteden aan je gezin. En jullie hebben ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor je medemens in nood, in de kerk en in de maatschappij. En tenslotte, ook als jullie het wel eens moeilijk hebben met elkaar, blijf elkaar dan toch altijd zien als kinderen van God. Geroepen tot eeuwig leven. Jullie zijn kostbaar in zijn ogen. Elise en Huub, willen jullie elkaar de rechterhand geven? Jullie hebben gehoord dat het huwelijk door God gegeven is en hoe de Heer Jezus wil dat jullie daarin zullen leven. Ik pak even de microfoon erbij, zodat we dat luid en duidelijk kunnen registreren. Hij doet het. Verklaren jullie hier voor God en voor zijn gemeente dat het jullie oprechte verlangen is in jullie huwelijk naar de wil van God te leven. Huub, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Elise, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Jullie hebben het allemaal gehoord, hoop ik. Ja? Willen jullie elkaar dan nu trouw beloven? Huub, verklaar jij hier voor God en zijn gemeente dat jij Elise als wettige vrouw aanvaardt en beloof jij dat je Elise trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot in de dood, dat je Elise in liefde zult dienen, leiden en beschermen, zoals God het heeft bedoeld. Wat is daarop je antwoord?
Ja.
Elise, verklaar jij hier voor God en zijn gemeente dat jij Huub als wettige man aanvaardt en beloof je Huub trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot in de dood, dat je Huub zult liefhebben, helpen en respecteren zoals God het heeft bedoeld. Wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Dan bevestig ik hier als dienaar van Jezus Christus, voor God en zijn gemeente, dat jullie verbonden zijn in het huwelijk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. You may kiss the bride. Willen jullie knielen om de zegen te ontvangen? Tijdens de psalm. We gaan staande de psalm zingen die op de liturgie staat. Als voorbereiding op de zegen. Dan wil ik graag degene die mij komen helpen met de zegenbeden. Loes, Roel, Dick van Dam, Ureka Gutterink, Nienke en Rudy vragen om hier vooraan te komen staan bij de bruidspaar. Dit is de nabijheid, maar ik hoop dat u ook mee wilt doen. In het Oude Testament heb ik mij laten vertellen, is dit symbool ontstaan, het handgebaar van de zegen. En ik heb mij laten vertellen dat men dat vaak met gestrekte open vingers deed, zodat duidelijk wordt aan degene die de zegen ontvangt, het komt niet alleen van mij, er kijkt iemand tussen mijn vingers door en die is het eigenlijk die je zegent. In zijn naam zegen ik je. Nou, als u vrijmoedigheid hebt, zegen dan met ons mee. En als u dat wilt en durft, strek uw hand naar hen uit om hen op die manier te zegenen. Zullen we bidden? Ja, die heeft vast. Vader, dank u wel dat we hier getuigen mochten zijn van dit ja-woord. En Heer, we staan samen zo om Huub en Elise heen, omdat we met hen weten dat het niet alleen een ja tegen elkaar was, maar een ja op uw uitnodiging. Uw uitnodiging om een drievoudig snoer te zijn. Om verbonden te zijn in uw naam. En daarmee zegenen we hen, Vader, in uw naam. We zegenen je in de naam van degene die je kende bij naam. Nog voordat je er was. Die over je droomde. Die je op het oog heeft. De hemelse Vader, jouw Vader. Die je lief heeft. We zegenen jullie in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, die zijn leven voor jullie heeft ingezet. En we zegenen je in de naam van de Heilige Geest, die alle dagen met je zal zijn. Die je zal helpen en te binnen zal brengen alles wat Jezus gezegd heeft. Die je zal helpen om de hoop vast te houden. En om lief te hebben zoals hij dat geleerd heeft aan ons. En om te geloven in elkaar en in hem. Ik bid u, Heer, wilt u hen verkwikken in hun huwelijk en in hun relatie met u? Wilt u hen diepe vreugde schenken? Wilt u hen sterken, Heer, dat zij in hun liefde voor elkaar niet alleen mogen overlopen van vreugde en van plezier, maar dat zij ook een houvast zullen zijn voor de mensen om hen heen? En ik bid u om uw bescherming. Wilt u uw engelenwacht rondom hen stellen? Om hen te helpen in alle omstandigheden. In Jezus' naam.
Graag wil ik jullie zegenen met de woorden uit het woord van God. Mogen liefde en trouw jullie nooit verlaten. Bind ze om jullie hals en schrijf ze op de tafel van jullie hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Zegenen met vertrouwen op de Heer met heel jullie hart. Dat jullie hem samen mogen kennen in al jullie wegen. Dan zal hij jullie paden recht maken. Heer, ik bid ook. U zegen over het huis van Huub en Elise. Dat u ze zegent, Heer, met gastvrije harten. Dat oud en jong en rijk en arm zich thuis mogen voelen bij hun. En dat ze getuigen mogen zijn van de liefde en de genade door Jezus Christus. In Jezus' naam.
Ja, ik moest heel erg denken bij jullie aan het woord verwondering. En jullie kennen elkaar al een hele tijd. Dus blijkbaar zien jullie ook echt iets in elkaar. En Vader, ik bid echt dat u een zegen met verwondering voor elkaar. Heer, dat ze niet op elkaar uitgekeken raken. Of denken van, nou ja, ik ken die Huub nou wel of ik ken die Elise nu wel. Maar dat u steeds weer Ja, en helpt om elkaar te zoeken, Heer. En hun ogen opent om elkaar te zien en verwonderd te zijn over wie die ander is. En daar zegen ik jullie mee en met de vreugde die dat geeft voor jullie.
Ja. Almachtige God en Vader in de hemel, wilt u ze zegenen? Zegen Huub, zegen Elise, zegen ze als getrouwd stel. En mochten er ooit golven komen of een storm, wilt u dan met ze zijn en hun daaruit helpen. Dat vraag nu om Jezus wil.
Huub en Elise, we staan hier voor de preekstoel van Gods aangezicht, waarop staat de Alpha en de Omega. Ga met God van het begin tot het eind in jullie leven.
Huub en Elise, ik bid jullie toe dat je in verbondenheid met het verleden, het wat je gegeven is door je ouders, door je familie, de geloof, hoop en liefde die je geleerd hebt, dat je daarin mag leven. Ook in verbondenheid met de toekomst die je samen tegemoet gaat, mag leven in geloof, hoop en liefde. En van daaruit de toekomst mag binnenwandelen, een toekomst die reikt tot in eeuwigheid met hem. En zo mag je samenleven. En ik bid dat zijn hand onder jullie mag zijn. Op het moment dat je valt, dat je weet van Gods hand is onder ons. Zo mogen de Almachtige jullie zegenen. Van nu tot in eeuwigheid. Amen.
Amen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Was dat mooi?
Laten we het zegenlied zingen. Vrede van God staat in mijn liturgie.
Zoals ik in het begin van de preek ook al even heb aangegeven, dat drievoudig snoer, daar hebben we het over gehad met elkaar, dat is het verbond tussen Huub, Elise en God zelf. Maar het is ook een verbondenheid die zij ervaren met u. En eigenlijk wil ik u daarom ook een huwelijksvraag stellen. Vindt u dat goed? Ik overval u natuurlijk, maar als u zegt van ja, daar heb ik nog niet eens een antwoord op, voelt u zich dan vrij om daar eens rustig over na te denken. Maar als u zich vrij voelt om daar ja op te zeggen, doe dat dan volmondig, zodat zij het kunnen horen. Beloven jullie als vrienden, als familie, als gemeenteleden, dat jullie dit echtpaar zullen zegenen, dat je hen wilt helpen om elkaar telkens opnieuw te vinden, dat je niet tussen hen in zult gaan staan, maar veel eer om hen heen zult gaan staan en hen zult bemoedigen in hun geloof? Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Hebben jullie het gehoord? Dank jullie wel. Jullie mogen gaan zitten en jullie mogen nog even blijven staan. Dit is de Trouwbijbel, herziene statenvertaling. En daarop liggen twee ringen. De ring die zij dragen, die is een gesloten symbool van hun trouw. Zonder onderbreking willen zij elkaar trouw zijn. En elke dag kun je dat aan ze zien. Ze dragen hem en ze leven het uit. En ik denk dat waar we het steeds hebben over dat drievoudig en dat God erbij verbonden wil zijn, is het een heel mooi symbool om die ringen nu op de Bijbel te leggen en ons te realiseren dat dit is het fundament voor die trouw. Dus wij gaan jullie een Bijbel geven als gemeente en ik wil hem eigenlijk samen met jullie zegenen. Dat niet alleen die ringen een beetje ja, gaan slijten zoals die van mij na 30 jaar en plus, maar dat ook die Bijbel stuk gelezen gaat worden in jullie huwelijk. Zullen we ze zegenen? Als je je hand erop wilt leggen. Leg ze maar boven op de ring. Dat is wel zo. Vader, we danken u voor dit symbool van uw trouw aan ons. Dat u gesproken hebt in uw woord en dat u spreekt in ons hart. En daarom zegenen we deze ringen in de naam van Jezus als symbool van uw trouw aan hun hand. En van de trouw die ze aan elkaar beloofd hebben. Maar we zegen ook het fundament waar ze op liggen nu, uw woord. Ik bid u, Heilige Geest, dat dat woord in hun leven niet alleen maar woord zal blijven, maar dat het zal gaan spreken in hun hart. Elke keer als ze de Bijbel open doen, Heilige Geest, wilt u in tegemoet komen en wilt u het woord levend maken, rema maken. En ik bid u, Heer, dat u hen met dit woord wilt sterken en bekrachtigen. En dat het hen zal bemoedigen en hoop zal geven. In Jezus' naam. Amen. Nou. Is de ring aan haar vinger of aan zijn. Hij past nog. Gefeliciteerd namens ons allemaal. En ik maak bij deze de afspraak met jullie. Als die over 25 jaar stuk gelezen is, krijg je een nieuwe van ons. Oh. Alsjeblieft. Jullie mogen nog even zitten. Ja. Voordat we naar het slotlied gaan, willen we ook graag een moment nemen om een collecte te hebben. Een collecte in een huwelijksdienst is, dat moet geen misverstand opleveren. U betaalt niet voor de huwelijksdienst. Wat we graag doen is de vreugde van dit moment vieren. En daarom hebben Huub en Elise een project uitgekozen, Compassion. En willen zij daar graag een geschenk aan geven. En zij nodigen u uit om in deze huwelijksdienst mee te doen. Dus zij geven. En misschien heeft u het op uw hart om ook die vreugde van dit moment uit te drukken in een gift. Doe dan mee. De collectezakken komen nu bij u langs. Ondertussen zal ik nog even toevoegen, Compassion voor, als u het niet kent, is een organisatie die een heleboel mensen uit rijkere delen van deze wereld, zoals wij, de mogelijkheid geeft om kinderen min of meer te adopteren financieel en het zo mogelijk maakt om kinderen die op plekken leven waar de middelen heel beperkt zijn, toch goed onderwijs te krijgen, redelijk goede voeding en andere voorzieningen. Op deze manier. Kinderen adopteren betekent dat je ze regelmatig schrijft, dat je op die manier op de hoogte blijft van wat er gebeurt en dat via Compassion regelmatig de brieven en de fondsen naar hen toe komen, zodat ze een gezonde jeugd kunnen doormaken. Ik dacht dat de collectezakken al klaar waren, maar er is er één halverwege nog, dus ik wacht nog heel even. Heb je inmiddels allemaal de kans gehad om iets bij te dragen? Oké. Zullen we gaan staan? En dan wil ik graag een zegen over u uitspreken. En dan zingen we daarna het slotlied. Tijdens dat lied zullen Huub en Elise vast naar de andere kant van de glazen wand hier gaan. Om daarna uw felicitaties in ontvangst te nemen. En voordat ik zometeen u uitnodig om daarheen te gaan. Zullen de ceremoniemeesters misschien nog één of twee mededelingen hebben. Dus loop nog niet meteen weg. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we zo rondom Huub en Elise hebben mogen staan. En dat we dit kostbare moment hebben mogen meemaken. En dat we daarvan deel zijn geworden. Heer, we hebben ja op hun ja gezegd. En we willen zo om hen heen blijven staan. Als boodschappers van u, om hen aan te moedigen, om hen te zegenen. En daarom bidden wij ook, zegen ons hier. Ik zegen jullie daarom in de naam van de Vader, die je lief heeft, en in de naam van zijn Zoon Jezus, die zijn leven voor je heeft overgegeven. En in de naam van de Heilige Geest, die alle dagen met je is, totdat hij terugkomt. Amen. Thank you.
Thank you.